Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip van zondag 43 van de catechismus is de waarheid spreken. We zingen nu op Psalm 40 het vijfde vers. Uw heileer wordt mij alom verbreid, uw waarheid doe ik horen. Psalm 40 het vijfde vers. Nadat we het christelijk geloof hebben leden deze avonddienst, zingen we Psalm 120, Psalm 120, het tweede vers. Hoe God de leugen haat, wat voordeel zal het bedrog u baren, gehaald op u, o leugenspreker, de pijlen van een sterke wreker. Psalm 120, het tweede vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap en kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. In het gebed van de gemeente willen wij, zoals vanmorgen gezegd, dankzeggen. Met het echtpaar Griffioen Boon, prinses Marijkenstraat 2. Zij hopen morgen 60 jaar getrouwd te mogen zijn. We dragen ook aan de heren op Alwin en Lydia Nortier Gentenaar, koning Julianastraat 10. Zij hopen deze week te verhuizen naar Moekapelle en zijn in die zin vanavond voor het laatst in ons midden. Laten wij nu Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, God van waarheid, van waarachtigheid en betrouwbaarheid, die ons uw waarheid schenkt en horen doet. Maar Heere, overal waar gij uw waarheid laat horen, daar wil ook de Satan zijn stem laten klinken. En waar u werkt, daar werkt ook de Satan daartegenin. En daar waar uw waarheid is, gericht op ons behoud, daar is ook de leugen van de duivel, gericht op ons verderf. En dat maakt, Heere, uw dienst, deze dienst, dit ons samen zijn, tot zo'n bijzonder iets. Want juist hier laat u uw waarheid horen. Juist hier is dus het strijdperk waarin de boze optrekt en zich teweerstelt. En daar staan wij dan, Heere, middenin. Midden tussen de waarheid van u en de boze, die zijn leugen in ons hart en denken wil laten postvatten. Doe ons dat, Heere, beseffen, opdat wij een en al gebed zijn, een en al smeking, een en al waakzaamheid, om ons niet door de vorst der duisternis te laten verleiden, te laten verzoeken, maar om enkel alleen op te vangen, te omhelzen en ons toe te vertrouwen aan wat waarheid is. Heere, maak ons uw waarheid bekend en leer ons uw waarheid lief te hebben, te spreken, te beleiden. Het geldt immers overal, Heere, dat een mengeling van waarheid en leugen naast elkaar of met elkaar vermengd of door elkaar heen tot ons komt. Daar bidden we ook, Heere, om wijsheid en onderscheidingsvermogen. Om te onderkennen, om te ontmaskeren. Als er leugenachtigheid naar ons toe komt, een verkeerde indruk van de dingen gewekt wordt, door welke media dan ook, langs welk kanaal dan ook, geef ons genade om dat te onderscheiden en om uw waarheid lief te hebben. Heere, waak over onze tong en onze lippen. U wil daar gebruik van maken, ook vanavond, dat we door onze tong en lippen u zingen, uw psalm zingen. En dat ook echt bedoelen en zo menen met ons hart. Maar Heere, de duivel wil ook van onze tong gebruik maken. Niet alleen vandaag, maar al de dagen van de week. En daarom bidden we, Heere, neemt u zelf onze tong in dienst. Dat die niet door de vorst der duisternis wordt aangestuurd. En zo ontzaglijk veel schade aan kan richten dan. Heere, we danken u dat we als gemeente zo bijeen mogen zijn. We zeggen u dank, kinderen, jongeren en ouderen. Voor velen een vertrouwde gewoonte, voor anderen een gang deze avond die eruit springt. Heere, geef ons allemaal uw zegen met hen die nu of later met de dienst meeluisteren, met de dienst verbonden zijn. Gelijk ieder die een taak heeft, ook in en rond de erediensten, ook vanavond en andere diensten. We zeggen u dank, Heere, met en voor het echtpaar Griffioen, dat gen tot hiertoe en tot zover hebt geholpen, dat ze u het geeft morgen een 60-jarig huwelijksjubileum, hopend te ontvangen en te mogen gedenken. We zeggen u dank voor wat zij voor elkaar betekenen mochten. In mooie, in drukke, in moeilijke tijden van het leven. We zeggen u dank voor wat zij betekenen mochten voor velen en om de samenleving van onze dorpen. En ook in het bijzonder voor deze uw gemeente. Ook in hele moeilijke perioden. Gedenkt wen ook als na ziekte- en ziekenhuisopnames van de laatste jaren zij zozeer beseffen op uw trouw te zijn aangewezen. Heere, laat in dat alles uw naam eeuwig eer ontvangen. Elke dag van hun verdere leven en ook elke dag in het leven van elk van hun kinderen, hun kleinkinderen, hun achterkleinkinderen. Gedenkt u ook Alwin en Lydia Notier, als zij deze week over te verhuizen aan Moerkapelle. We zeggen u dank voor wat zij mochten betekenen in ons midden, voor wat ze mochten ontvangen in ons midden. Wil op een verdere levenspad, in een nieuwe samenleving, in een nieuwe gemeente, met uw heilig samen voortgaan, Heere, en naar uw rijkdom vervullen, al hun noodreft, in uw heerlijkheid, nu en eeuwig. Gedenk allen, Heere, die van huwelijksjubilea horen deze dag, en die daar zelf niet toe gekomen zijn, wier huwelijk uiteenviel, door verlating, echtbreuk, door overlijden, Heere, sterk hen in het bijzonder en geeft u kracht en troost en zicht en hoop op u. We bidden voor uw vervolgde kerk, die omwille van uw waarheid lijdt, omwille van uw waarheid in strafkampen wordt geplaatst, die omwille van uw waarheid het leven laten moet. Heren, houd hen in standvastigheid, dat zij uw naam, uw waarheid zullen belijden, Heren, en dat de waarheid de leugen overwinnen zal, nu al, in veler harten. En eens, Heren, als het hen volle aan de dag zal treden, dat de leugen leugen is, maar dat uw waarheid vervuld wordt, een nieuwe hemel en nieuwe aarde scheppen zal. En dat die u vreest, daar zijn zal. Dat belooft u ook, en dat is waar. En dat die u niet vreest, daar buiten moet blijven. Dat zegt u ook, en dat is ook waar. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij openen allereerst het schrift in het Bijbelboek Genesis, de eerste hoofdstukken, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 enkele versen. Uit dat lezen wij rondom waarheid en leugen. Genesis 2, vers 16 en 17. Genesis 2, vers 16 en 17. Daar lezen wij Gods woord, en de Heere God gebood de mens, zeggende, van alle boom van deze hof zult ge vrijuit eten. Maar van de boom der kennis van goed en van kwaad, daarvan zult ge niet eten. Want ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dan lees het hoofdstuk 3, de eerste 5 versen. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld dat de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle bomen van deze hof? En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanraken, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij zult de dood niet sterven. Maar God weet, dat en dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Dan even geleerd uit het Nieuwe Testament, uit de Efezebrief. Efeze 4. Efeze 4, vers 25 tot en met 29. Efeze 4 vanaf vers 25. Daarom legt af de leugen en spreek de waarheid, een ieder met zijn naaste. Want we zijn elkanders leden. Word toornig, maar zondig niet. De zon geeft onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werkende het goed is met de handen. Opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting opbouw. Opdat ze genade geeft aan dien die ze horen. Op grond van deze andere gedeelten slaan we nu zondag 43 van de catechismus op. Zondag 43, dat handelt over het 9e gebod. En dat gebod luidt, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En zondag 43, vraag aan het 112, legt het dan als volgt uit. Wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraai. Geen achterklapper, roddelaar of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of help veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden zal. Tenzij dan dat ik de zware toren van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in het gericht aan alle andere handelingen de waarheid lief heb. Oprecht spreek en beleid. Ook de eer en het goed gerucht van mijn naaste naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Het gaat over de waarheid en de puntverdeling. Kunt u wel een beetje bedenken aan de vorige zondagavonden. Het geschenk, het verbod en het gebod. De waarheid, geschenk, verbod en gebod. Zondag 43 van de catechismus. Ook vanavond wordt u het volgende medegedeeld. Allereerst het dienstendeel voor de zondag 10 juli. 'S Morgens op dominee B. van Leeuwen het Valburg voor te gaan. En 's avonds dominee R. Veldman uit Sint-Antoniepolder. De eerste collecte vandaag voor het hervormd gereformeerd verenigingsverband. Ons gemeentelijk verenigingswerk. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk bevelen van harte bij ieder aan. En laten wij zingen over de stof voor de preek uit Psalm 34... Het 6e en het 7e vers. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Houd dan uw tong in toom. Dat ze nooit schandelijk spreek of smaal. Dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom. Psalm 34, vers 6 en 7. Zondag 43 van de Heidelberger Catechismus over het 9e gebod. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. De waarheid en ten eerste het geschenk, ten tweede het verbod, ten derde het gebod. Gemeente, een leugentje om bestwil. Wie zou zijn vinger op durven steken dat dat nog nooit gedaan heeft? Je zegt dat het file was. Maar ja, dat was lang niet alles waarom een half uur te laat was. Je was ook veel te laat weggegaan thuis. Je was langs wat vrienden gegaan of naar de winkel gegaan, naar schooltijd. Maar ja, je zegt maar keurig dat je gelijk naar huis gekomen bent. Leraar hield de les wat langer aan. En ja, dat bordje daar niet parkeren mocht, had je echt met de beste wil van de wereld niet gezien. Zeg je. Nou ja, het voorkomt een hoop gedoe. Een leugentje om bestwil. Wat is daar nou eigenlijk op tegen? Nou, dit. Dat wij moeten leren, steeds weer opnieuw. Wat de diepste achtergronden zijn van de waarheid en van de leugen. Nou, om te beginnen, wat de diepste achtergrond en wat de diepste bron van de waarheid is. Die ten eerste een geschenk is. Een geschenk van God. Want God sprak de waarheid en dat deed God al in de eerste woorden die hij tot ons mensen heeft gesproken. Ten dagen als ge van de boom in het midden van de hof van kennis van goed en kwaad zult eten, zult gij de dood sterven. Dat was waar en dat was ook goed bedoeld. Dat was juist bedoeld dat de mens het leven zou behouden, het leven met God zou houden, het eeuwige leven zou houden, de dood niet zien zou. Zo goed was de waarheid van God. En na de zondeval spreekt God weer tegen de mens. De waarheid. Ik zal vijandschap zetten, zegt God eigenlijk tegen de slang, tussen u en tussen deze vrouw, uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermozzelen, gij zal de verzenen vermozzelen. Kort gezegd, zegt God dan, ik zal mijn zoon naar deze wereld zenden. Voor de slang zal het fataal zijn, de kop vermozzelen. Maar dat zal voor de mens zo heilzaam zijn. God zal zijn zoon naar deze wereld zenden. Dat is waar. Want God is op ons behoud gericht. En de Heer Jezus heeft die woorden bekostigd. Moeten bekostigen, willen bekostigen. Met zijn leven, zijn lijden, zijn bloed, zijn nederdaling ter hel en met zijn dood, met zijn sterven, om die waarheid te bezegelen. Dat God de God is, tot ons behoud genegen. En ja, en dat meent God zo. Daarin laat de Heere zo in zijn hart zien en in zijn hart kijken. Hij meent het. Ik ben tot uw behoud genegen. Kijk maar. Ik verzegel het nog in de heilige doop. Ik verzegel het in het heilige avondmaal. Als hij in zijn Christus zijn barmhartigheid ons aanbiedt, komt dat regelrecht uit zijn hart. En dan dingt hij naar ons hart. Naar ons vertrouwen. Dat we ons daar nou met hart en ziel en met huid en haar en leven helemaal aan overgeven en aan toevertrouwen. Heere, u spreekt de waarheid tot mijn behoud. Heere, doe dan maar met mij wat u wilt en wat u weet dat er nodig is. Want Heere, u spreekt de waarheid tot mijn behoud. Daar kom ik nooit en te nimmer bedrogen mee uit. Dat geeft zekerheid dat ik zalig word, want hij zal doen wat hij zegt. Heerlijke waarheid van God. Ja, en waar komt dan de leugen vandaan? Moet ook heel ver teruggaan, hè? In Genesis 3, de eerste leugen. De duivel liegt tegen Eva, tegen Adam. We kunnen al direct wel een beetje leren hoe de duivel dat liegen doet. Hij doet het voorkomen, hè? Alsof dit juist nog een beetje beter bedoelt voor Adam en Eva. Hij doet het voorkomen. Alsof het allemaal nog wat makkelijker voor ze kan. En eigenlijk allemaal dan zoveel niet uitmaakt. En hij begint met twijfel te zaaien. Is het ook dat God gezegd heeft: ge zult niet eten van alle bomen van deze hof? Een beetje op twee manieren op te vatten, uit te leggen. Hij verdraait de woorden van God. Zo liegt en bedriegt de duivel. Waarom? Hij wil verderven. De duivel liegt omdat hij de mens, u dus, jij dus, ik dus, omdat hij de mensheid wil verderven en naar het verderven wil sleuren. De leugen komt van de duivel en is gericht op ons verderf. Waarheid en leugen. De waarheid komt uit God, gericht op ons behoud. De leugen komt van oorsprong van de duivel en is uit op ons verderf. Niet dat dat altijd er zo van afdruipt. In deze verworden wereld na de zondeval en voor ons verblind verstand lijkt de leugen lang niet altijd zo verderfelijk. De leugen lijkt juist best fijn en best makkelijk. Dat het allemaal wel goed komt. Dat als je gewoon je best doet en je een beetje houdt aan de 10 geboden, dat God dan zo moeilijk niet zal doen. Waarom dan bekering? Waarom dan ten bloede toe strijden tegen de zonde? De leugen die komt niet altijd zo verderfelijk over, integendeel. De leugen helpt je soms uit een hoop narigheid, of die voorkomt een hoop moeilijkheden. Zo verblind staan wij mensen in de wereld, dat de leugen voor ons juist het redmiddel lijkt te zijn. En de waarheid, die komt lang niet altijd zo genoegelijk over op ons behoud gericht. Nee, de waarheid van mijn zonde, wie ik ben voor God, voor Gods oog en het licht van zijn wet, de waarheid van Gods oordeel, van Gods toren. Nou, dat hoor je al aan die woorden. Dat komt helemaal niet zo fijn over. Ja, dat geeft op zijn best een verbroken hart en berouw van schuldbesef. En dat lijkt het me alleen maar moeilijk te maken en alleen maar verdrietig te maken. Daar lijkt je juist helemaal niet zo ver mee te komen, helemaal niet zo ver mee op te schieten. En toch, de waarheid is uit God en is gericht op ons behoud. Hebben we nou geleerd om de waarheid lief te hebben? Om wat de Heere zegt lief te hebben. Spreek, Heere, ontdekkend van mijn zonde en van uw toren. De waarheid lief gekregen. Heere, spreekt u dat maar. De Heere vertrouwen. Heere, wat u zegt, dat bedoelt u ook. En dat geeft u ook. U bedoelt mijn heil. U bedoelt mijn zaligheid. Heere, uw waarheid heb ik lief gekregen. Ik heb me eraan leren overgeven. En helemaal aan leren uitleveren. Als het uw waarheid is, Heere, zeg het maar en doe het maar. Dan komt het altijd goed. de waarheid van God lief gekregen. Maar wat kan die liefde tot de waarheid dan ook bekoeld zijn? Hè? Dat die waarheid me nauwelijks boeien kan. Ik ga er maar wat achteloos mee om. En waar Christus zijn bloed voor heeft betaald. En waar de Vader me als erfdeel heeft toevertrouwd. Ik ga er mee om. Ik verveel me eronder. Ik lees het met mijn gedachten ver weg. Wat kan die liefde tot de waarheid bekoeld zijn? Ik wil de waarheid ontwijken. Als die me niet aanstaat, wat vervormen, wat versleutelen, wat verknippen. Wat kan die liefde tot de waarheid verkoeld zijn? Als ik eigenlijk aan die waarheid van God niet genoeg heb. Ik twijfel nog aan zijn goede bedoelingen. Ik wil eigenlijk nog wat meer hebben dan die waarheid. Een bijzondere verschijning. Of een heel speciaal gevoel in mijn hart. En dan zou ik... Nee, ik heb eigenlijk aan die waarheid, zoals God die zegt, niet genoeg. Waar doe ik God daar veel te kort mee? Waar doe ik er God een oneer en verdriet mee? Waar doe ik er mezelf tekort mee? Als ik de waarheid niet lief heb, vertrouw en me eraan toevertrouw. Want het is zo'n geschenk van God, bedoeld voor mijn zaligheid. En dan kunnen we wel raden natuurlijk, dat er in 2 Korintiërs een verbod opvolgt. Om dan geen vals getuigenis te spreken. Niet tegen de waarheid in te spreken. Dan moeten we even terug naar wat we ook de vorige preken wel als beeld hebben gebruikt. Dat beeld van die bloemen. Hè? Dat de Heer ons zoveel bloemen geeft om dankbaar van te genieten. De bloem van het leven. En de levensvreugde hadden we. Maar de bloem van het huwelijk en de seksualiteit. Die tere bloem. Waar de bloem van het genieten van al Gods goede gaven. En God beschermt die bloemen. Om ons levensvreugde te geven. En daarom zet God een glaswand om die mooie bloemen van het leven, het huwelijk en zijn gaven heen. Niet doodslaan, niet aan het leven komen. Niet echt breken, niet aan het huwelijk komen. Niet stelen. Niet aan die gaven komen die God een ander gaf. En dan zou je kunnen zeggen, dit negende gebod. Dan gaat het erover. De waarheid, zou je kunnen zeggen, is als vocht, voedsel, mest voor die bloemen. De waarheid laat die bloem van de levensvreugde bij een ander, bij jezelf opbloeien. De waarheid bevordert de vreugde van het leven, van het huwelijk en van het genieten van al Gods gaven. En de leugen, die is als vergif voor die bloem. Met de leugen vergiftig je de bloem van een anders levensvreugde, een anders een huwelijksvreugde, een anders een genieten van de gaven van God. En daarom zegt God dus, gij zult geen vals getuigenis spreken. Vergiftig die bloem van het levensgeluk van je naaste niet. Nou, en weet het wel, elk verbod, kun je met een boom vergelijken, hè? Vrucht, tak, stam, wortels. Het doen, de daad, het plan, het ernaar kijken. En het beginsel van al die opwellingen. Nou, eerst dus het doen van vals getuigenis spreken. Nou, is heel duidelijk. De eerste betekenis van het negende gebod, dat ziet op de rechtspraak. Die gebeurt oude oosten, gewoon midden op straat, in de poort van de stad. Ja, toen waren natuurlijk nog geen advocaten. Geen techniek van vingerafdrukken. Al helemaal geen techniek van DNA, om zo te zeggen. Dus alles hing af van wat getuigen konden verklaren over iets wat ze gezien hadden of juist niet gezien hadden. En als vals getuige tegen iemand in, nou, dan kon je je naaste mee veroordelen, mee laten ter dood veroordelen zelfs. Zo is ook Jezus veroordeeld, hè. Toen kwamen er valse getuigen. Die spraak, hij heeft gezegd, breek de tempel af, ik zal hem in 3 dagen opbouwen. En door dat vals getuigenis tegen Jezus, is Jezus ter dood veroordeeld. Daar moesten ook al tenminste 2 getuigen zijn, om de drempel wat op te hogen. En moest de getuige die tegen de verdachte getuigd had, zelf altijd de eerste steen gooien als de doodstraf werd uitgesproken door de rechter. Om maar die drempel van je geweten zo hoog mogelijk te maken om vals getuigenis te spreken. Maar je kan niet alleen in de rechtbank vals getuigenis spreken, maar dat zullen zo mensen van ons meemaken, denk. Dat kun je ook in de winkel doen, op een verjaardag en in een vriendengroep en op een familiebijeenkomst en bij een barbecue en bij een ziekbed. Ik ga maar vals getuigenis spreken. En dan laat de catechisme zien dat die vrucht verschillende vormen heeft. Hele ruwe vormen met stekels. Vals getuigen tegen iemand. Iemand lasteren. Hè, dingen rondvertellen die niet waar zijn. Dan heeft die vrucht een hele ruwe, stekelige bolster. Maar soms heeft die vrucht, hoe giftig is, een hele mooie, gladde buitenkant. Iemands woorden wat verdraaien. Het net wat anders weergeven om je verhaal een beetje meer smeuïgheid te geven. Iets wat te overdrijven om het wat mooier, om het wat meer belachelijk te maken. Want je hebt graag een beetje de aandacht als je iets te vertellen denkt te hebben. Het zo doorgeven dat het me best goed uitkomt, dat ik daarmee een mooi verhaal vertellen kan. Of achterklap, roddel. Bij lasten vertellen dingen rond over iemand die niet waar zijn. Bij roddel vertellen dingen rond over iemand die waar zijn. Nou, dus was er mis mee? Als je nou iets over iemand vertelt en je weet het waar, dus je hebt het zelf gezien bijvoorbeeld. Nou, wat daar mis mee is, als God het eens over jou zou doen. En over u. Dat God alles wat hij van u weet, wat waar is, zou rondvertellen morgen in de winkel. Ik heb gezien dat hij dat en dat gedacht heeft, is echt waar. Nou, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Het kan wel waar zijn, maar als God het niet over ons doet, dat hij rond vertelt wat hij van me weet en wat waar is. Dan moet ik het ook niet over een ander doen. Als het mij echt om die ander te doen is, ga ik het wel tegen hem zelf zeggen. Om te proberen, nou ja, tot bekering te brengen. Tot inkeer te brengen. En nog weer andere vorm is, iemand veroordelen, iemand lichtelijk, zomaar veroordelen. Dat doe je vooral ook als je 1 ding van iemand hebt gezien en je hebt dat gelijk op zijn hele persoon. Je ziet 1 keer iets in het waar je niet begrijpt, die is gek. En dat ene ding wat je ziet, daar plak je het etiket op de hele persoon. Wat een idioot, wat een heiden. Zij voor het God bij ons zal doen trouwens. En als ik uit de hoogte oordeel. Zo met een toon waarop ik stommeling zeg, waarmee het eraf druipt van, ik snap niet dat hij dat doet. Welk weldenkend mens, zoals ik dan natuurlijk zelf ben, zou dat nou doen? Ik zou dat nooit doen. Lichtelijk veroordelen. Ik leer hoe langer hoe meer bidden wat we straks gaan zingen na de preek. Zet Heere een wacht voor mijn lippen. En behoed de deuren van mijn mond. opdat ik mij tot genen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen, ja. Dat is dan alleen nog maar de vrucht van het doen, het zeggen. Dat komt op uit de tak dat je het je bedenkt en daar het in gedachten zegt. Dat komt uit de stam dat je er misschien best graag naar luistert als een ander ze te verhalen heeft. Dat luistert best mooi. Om over een ander zulke verhalen te horen vertellen. Je valt er niet in de reden en zegt, joh, hou op, want hier heeft niemand iets aan. Je loopt ook niet weg dat je eraan onttrekt om het niet te hoeven horen. Het luistert best lekker als er iets smeuïgs over iemand wordt verteld. En daaronder, vrucht, tak, stam, zit het wortelstelsel. Van dat liegen en bedriegen in mijn zondige aard. Waarvan we hebben gezien, dat is ook catechisme, dat het eigen werk van de duivel is. En waarom nou? Wat is nou het sap dat door die wortel en die stam en die tak en die vrucht heen stroomt? Nou, dat is het sap wat nou ten diepste erin en erachterin zit. Zelfhandhaving. Ik wil mijn eigen eer, roem en naam hoog willen houden. Ik zoek waardering voor mezelf. Ik wil de aandacht van mijn kwade kanten afleiden. Dat stroomt door al die uitingen heen. En dan maar ten koste van mijn naaste. Ja, ten koste van de Zoon van God, want om zichzelf te handhaven, zocht het Sanhedrin valse getuigen om Jezus te beschuldigen. Zo vreselijk is die zelfhandhaving, dat uit zijn op je eigen naam, gemak en eer, dan laat je tenslotte niets meer gelegen liggen aan de Zoon van God. En dan moet Hij maar verwijderd worden om mij vrijbaan en mijn eigen eer en naam en gemak te laten handhaven. Daarom lieg ik wel eens. Daarom lieg ik wel eens. Of wil ik wel eens liegen. En we zongen dat in Psalm 120 en we hoorden dat. Daar ligt de zware toren van God op. Dat ik mezelf liever heb dan het welzijn van mijn naaste, dan zelfs het welzijn en het leven van de Zoon van God, als het erop aankomt. Opnieuw komt Nathan, u kent die profeet wel, de dienst vanavond binnenlopen. Hij deed het bij het zevende gebod en bij het achtste gebod. Ook bij het negende gebod. En Nathan zegt, gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. En wie buigt ervoor? Wie buigt ervoor en zegt, Heere, dat is waar, dat is waar. En waarheid is gericht op mijn behoud. Hè? Vergeet dat nooit. Het is dodelijk om die waarheid te ontkennen en van je weg te schuiven. Dat is juist je verderf. Gij, zei die jongen en dat meisje. Heere, u hebt gelijk. En daar komt Jezus de dienst binnenwandelen. En Jezus zegt, u bent er zo een, hè? U zoekt mijn dood. Ik zoek uw leven. U bent er zo een, hè? U zoekt voor mij het kwade. Ik zoek voor u het goede. U bent er zo een, hè? U wilt mij verderven. Maar ik wil u behouden. Verlies nou aan deze heiland je hart en je leven maar. Hij zoekt het goede voor wie hem kwaad doet. Hij zoekt het leven voor u hem desnoods zou willen doven. Hij zoekt het behoud voor wie hem zoude verderven. Zulk een heiland is nou de Heer Jezus. Geschenk, verbod. Nou, dan weet u het derde punt, het gebod. En dat zei het wel meer, hè. Bij het gebod, hè, elk verbod mag je omslaan, moet je omslaan tot een gebod. Hè. Als het kwade verboden wordt, geldt altijd in de Bijbel bij God dat het goede dus geboden wordt. Niet liegen, dan wel de waarheid spreken. En ook hiervan geldt. Ja, dat is in de Heer Jezus vlees en bloed geworden. De Heer Jezus heeft altijd de waarheid gesproken. Zijn leven lang. Hij sprak de waarheid tegen farizeeën en schriftgeleerden. Waarschuwend. Zonder angst dat hem zijn leven zou kunnen gaan kosten. Hij sprak tegen hoeren en tollenaars nodigend zonder angst. Dat ze hem daarom zouden afwijzen. En dat hij daardoor als een van hun gerekend zou worden. Hij sprak tegen een Samaritaanse vrouw ontdekkend. Tegen een Canaanese vrouw beproevend. Maar altijd tot hun behoud genegen. Zo sprak Jezus voor Pilatus, voor Herodes. Zo sprak Jezus voor het Sanhedrin. Hij heeft gezegd. Ik ben het. Gij hebt het gezegd. Ge zult de Zoon des mensen van uw aanzien komen op de wolken. En het werd zijn dood. Nou hadden ze wat. Hij heeft God gelasterd. Hij kan, moet gekruisigd worden. Maar Jezus sprak de waarheid. Al kostte het hem zijn leven. En wie nou met de Heer Jezus omleert gaan. Die wordt zijn beeld gelijk gemaakt. Hoe meer je met de Heer Jezus omgaat. Hoe meer zijn geest in je doorstroomt, in je overstroomt. Hoe inniger de verbondenheid aan zijn rank in de wijnstok. Hoe meer dat de rank vruchten van de wijnstok zal gaan dragen. Hoe inniger de gemeenschap met Christus. Hoe meer hij mijn leven zal vormen naar zijn beeld. Om het ook in praktijk te brengen. De waarheid. Liefhebben. En wat is nou de hoogste vorm van het liefhebben van de waarheid? Zou dat niet zijn schuldbelijdenis? Dat ik de waarheid liever heb dan mijn eigen gelijk. En je beleidt schuld voor God. Want je hebt de waarheid lief. Al kraakt die je leven. Al kreukt die je gedachten. Maar je hebt de waarheid liever dan je eigen gelijk. En je blijft schuld voor God wat je hebt misdaan en hebt misdreven. En als het tegen iemand anders was, beleid je schuld voor je man, voor je vrouw, voor je kind, voor je ouders, voor het medegemeentelid, voor de buren, noem maar op, voor de leraar, voor de leerling. Je beleid schuld. Misschien wel de hoogste vorm van het liefhebben van de waarheid. Dat ik mijn eigen gezicht en mijn eigen zonden eraan moet geven. Om ze te beleiden voor God en voor de ander. Want liever dan mijn eigen genot en mijn eigen halsstarrigheid, heb ik de waarheid gekregen. Die me schuld doet belijden voor God en mijn naast. En als je de waarheid lief hebt, ja, dan ga je de leugen vermijden. Hè? En haten, dat gebiedt God ook. Ook in die zin. Ja, en misschien dat we waakzaam leren zijn. Hè? Want hoeveel leugenachtigheid komt er niet hè, vanuit de media naar, kun je zeggen, hebt u met die media. Hè? Maar ook in dit opzicht, hoeveel media wekken de indruk niet lezen of digitaal. Dat bijvoorbeeld de sport het belangrijkste nieuws van de zondag is op maandag. Hoeveel media wekken de indruk niet? Dat het geld verdienen en dat het beroemd zijn. Dat je van het is op de voorpagina van het eerste nieuws waar je naar je toe krijgt. Dat is leugen. Dat houdt een schijn op, dat brengt een schijn naar voren toe. Die volstrekt leugen is. Want die dingen zijn het belangrijkste niet. En die dingen zijn het niet waar het echt om gaat. Zou niet heel voorzichtig moeten zijn om daarmee om te gaan. Want voor je het weet, word je er toch door beïnvloed. En praat je er ook als eerste over op maandag. En voor je het weet, zijn toch allemaal oliedruppeltjes in je denken. Die als een olievlek hun werk gaan doen. Vermijd de leugen. En laten we uiterst waakzaam zijn in hoe de dingen van het wereldgebeuren naar ons worden toegebracht. Wat men als belangrijk naar voren wil laten komen. En waar de wereld vanaf lijkt te hangen. Dat is heel vaak een schijnweergave. Laten we er wel alert op zijn. En dat blijkt ook het vervolg van de catechismus. Om de waarheid te spreken. Ja, ook als het in mijn nadeel lijkt. Lijkt, ja. Ook als het me wat kost. Dat kan financieel gezien me wat kosten. Een bekeuring bijvoorbeeld. Of een ander opzicht. Maar de waarheid is meer wat dan 10, dan 100 of dan 1000 euro. Kijk. Heel soms. Zijn er in deze gevallen wereld grenssituaties? Als iemand in de oorlog onderduikers had. En er werd gevraagd, zijn er onderduikers in huis? Kijk, dan kan de waarheid juist tegen je naaste zijn. Dat je door de waarheid je onderduikers verraadt. En dat de leugen juist ten goede van je naaste is. Dat kan. Maar ik weet niet of wij zulke situaties leven heel veel mee zullen maken. De waarheid spreken. In het bijzonder als je de Bijbel doorgeeft, door mag geven. En wie heeft de Bijbelse waarheid niet door te geven trouwens. Eerlijk in de kerk, in de gemeente, in de opvoeding, in het onderwijs. Niet schamen voor wat je dan de donkere kanten van de waarheid zou kunnen noemen. Hemel. En hel, genade en zonde, de smalle weg en de brede weg, de beloften van God en evenzeer de geboden van God, de waarheid spreken met wijsheid naar het voorbeeld van de Heer Jezus, maar met eerlijkheid over de twee eeuwige bestemmingen die er zijn. Dat is moeilijk. Iemand moet maar eens vragen. Waar zou een man of vrouw nou zijn? Om dan eerlijk te zijn. Om dan aan de ene kant maar niet te zwijgen. En vals gerust te stellen. En ik had maar niet keihard je ervan af te maken. Ik heb me vrijgemaakt. Dat kan ook een enorme dooddoener zijn. Maar om als Jezus met bewogenheid te zoeken. Om de waarheid, om de twee kanten van de waarheid, eerlijk onder woorden te brengen, tot hun behoud genegen. De waarheid spreken, ook als het een vermaning moet zijn. En een vraag over iemands levenswandel. De waarheid spreken. Het laten lopen, dat is maar makkelijk. Maar de waarheid spreken, dat kan zo nodig en zo heilzaam zijn. Als waarin de gezindheid van de Heer Jezus is, gericht op inkeer, op behoud. De waarheid liefhebben, de waarheid spreken, de waarheid belijden staat er dan achter. Jazeker, dat moet je, de waarheid belijden in de kerk. Belijdenis doen. Je kindje ten doop houden. in je trouwdienst. De waarheid belijden, dat vraagt de Heere ook. Je mag je kind niet ongedoopt laten. Je mag je belijdenis nog niet uit blijven stellen. Je mag niet zonder Gods zegen je huwelijk willen beginnen. Maar het moet ook oprecht zijn. Het moet ook uit je hart komen. Dat maar niet doen. Nee, die ruimte wil God me ook niet geven. Dat maar klakkeloos doen, die ruimte geeft God ook niet. Dat maar in de klem komen. Heere, u roept me om de waarheid te belijden. U roept me om belijdenis te doen, want ik ben toch al zeker 18. U roept me om ons kindje ten doop te houden. U roept ons om in de kerk ons jawoord te geven. Heere, help, Heere, geef dan dat ik het oprecht kan doen. Geef me dan een hart, Heere, om u te kennen, u te vrezen, u te bedoelen. En u wilt, Heere, juist ook belijdeniscategorisatie voor gebruiken op het gebed. Maar misschien nog spannender in bepaald opzicht is de waarheid belijden. Ja, niet in de kerk, maar in het publieke leven. Al dat zo eens uitkomt en ze vragen naar de zondag. En je gaat eten in gezelschap met anderen in de kantine. Belijden. Daar is de zin van, het is één van de twee. Het is belijden of verloochenen. Het is onderduiken of het is een vooruitkomen. Dat ik de waarheid belijd. Al kost het mij. Ja, wat kan het me kosten? Dat weet u beter dan ik, want ik maak het niet zo vaak mee in zulke situaties. Ik weet wel, andere delen van de wereld kan dat belijden zelfs het werk kosten en het onderdak kosten en de vrijheid kosten en het leven kosten. En dan toch de waarheid belijden, de waarheid liever hebben dan mijn werk. Dan mijn huis, dan mijn vrijheid. De waarheid liever hebben dan mijn leven. Dus omwille van de waarheid bereid te zijn mijn werk, mijn huis, mijn vrijheid, mijn leven te verliezen en op te geven. Het mooie is, wie het mocht doen, die hoor je altijd zeggen. En Christus gaf er zoveel voor terug. Hij was zo nabij. Hij gaf zo, lees maar van getuigenissen van de vervolgde kerk. Jezus die was zo dichtbij, als ik nog nooit eerder had ervaren. Dat is het gebod van God. Zijn waarheid liefhebben. Zijn waarheid spreken. Zijn waarheid belijden. Te allen tijd, tot elke prijs. En het goed gerucht van mijn naaste bevorderen. In plaats van roddelen. Juist het goede doorvertellen van iemand. Zijn goede karaktereigenschappen. Gods werken doorvertellen. Daar kun je ook een verjaardag mee vullen. Om het goede van ander te zeggen. Waar je van de Heer in ander merken mag. Ja, kijk dan. Dat is vocht voor die bloem. Dat dan bloeit de levensbloem van een ander op. En zijn huwelijk bloeit op. En ze genieten van Gods gaven bloeit op. Zouden juist in de gemeente van Christus die bloemen niet het uitbundigst horen te bloeien. Omdat ieder zo vol zorg is om elkaars welzijn, om elkaars levensvreugde te dienen. Dat is het gebod van God. Mag ik en moet ik het weer zeggen? Dat is toch niet haalbaar. Dat is toch niet haalbaar. Om nooit enige vorm van leugen te denken of te willen of te willen horen. Om altijd de waarheid lief te hebben, te spreken, te belijden, koste wat het kost. Dat is toch niet haalbaar. Wie haalt dat nou in zijn leven? Niemand toch. Daar word je toch moedeloos en wanhopig van. Johannes zegt ook bij het achtste gebod. Hè. Maar dat wilde er wel inscherpen bij ons tot ons heil. Waar zijn de geboden nou voor bedoeld? Als u dit nou hebt, dan kan u met de gerustheid op vakantie gaan, eerder niet. Waar zijn de geboden nou voor bedoeld? Nou, allereerst als je nog onbekeerd bent, als je de Heer Jezus nog niet kent. Ja, dat je terstond beseft, buiten Jezus haal ik het nooit. Zolang ik niet het eigendom van Jezus Christus ben, moet God me alleen al om het negende gebod voor eeuwig verdoemen. Moest hij ook overwege het achtste gebod, en ook overwege het zevende, en het zesde, en het vijfde, vierde, derde, tweede, en eerste gebod. He, zolang ik buiten Jezus ben, moet God me omwille van elk gebod veroordelen en voor eeuwig buitensluiten. En laat ik dan niet denken, ik maak er wel een draai aan en wie weet neemt God er wel genoegen mee voor de hemelpoort. Dat is een leugen. Hoe eerder je in Christus bent, hoe beter dat het is. Kom tot Christus met de schuld van het negende, het achtste, het zevende, het eerste gebod toe en tiende ook straks. Vlucht. Ze hebben geen andere bedoeling de geboden. Dat om ons het leven buiten Christus niet meer uit te kunnen laten houden. Niet meer uit te durven houden. Ze hebben geen andere bedoeling dan ons te drijven in het volbrachte werk van Jezus Christus. Nu, vanavond, direct. Dat is waarheid. Daar kom je niet bedrogen mee uit. En als ik dan in Christus ben. En je merkt waar allemaal nog niet van terecht brengt. Hoeveel leugenachtigheid je hart heeft. En hoe de waarheid het zich af moet leggen. Nee, niet moedeloos worden. Want onze zaligheid ligt vast in het werk van Christus. Mijn zaligheid die wankelt niet. Naar de mate van dat ik het er wel goed van terecht breng of er wat minder goed van terecht brengt. Mijn zaligheid ligt vast in Christus. En juist daarom, waarom zou ik dan nog liegen? In welke vorm dan ook, op welk moment dan ook. Als nou mijn zaligheid vast ligt in Christus. En de Heere belooft dat hij over me waakt. En dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. En dat hij me thuis brengt. En dat hij me nooit uit zijn hand laat vallen. Waarom dan nog liegen? Dat is toch niet nodig? Je hoeft toch niet meer zelf met een leugentje om bestwil voor je leven te zorgen. Als het anders verkeerd gaat en uit de hand loopt. Dat is toch helemaal niet meer nodig? De Heere zorgt toch voor me. In het natuurlijke en het geestelijke. En van het begin tot eind. Ik hoef toch niet te denken dat ik met een leugentje om best wil mijn eigen hoofd boven water moet proberen te houden. Dat doet hij toch wel. En liegen. Dat is het grootste bewijs van wantrouw aan God. Dat ik God niet vertrouw in zijn zorg. In zijn zorg over mijn leven. Dat ik er zelf nog een beetje bij moet gaan zorgen, op die manier. Liegen is de grootste vorm van wantrouwen jegens mijn God. Kijk, dan wil dat gebod berouw geven. O Heere, wat toch verschrikkelijk. Dat ik er toch niet van loskom. Heere, wat doe ik er u mee aan? Heere, wat krenk ik u. Alsof u niet goed genoeg zorgt. Alsof u niet genoeg te vertrouwen bent. Alsof uw beloften niet vol genoeg zijn. Uw goedheid niet groot genoeg is. En diepe sporen van verdriet kerven zich in ons leven voor het aangezicht van God. dat ik nog liegen kan. Hoewel ik mag weten, Heere, dat u voor me zorgt en dat u me bewaakt en dat u me bewaart. En opdat ik te verlangen zal. Heere, leer me en geef me dan de wijsheid en de kracht om de leugen te haten. Om de waarheid lief te hebben, te spreken en te belijden. Al zou het, Heere, wat nu nog vrij een soort, ja, wat boven de werkelijkheid zweeft. Al zou het, Heere, mijn leven kosten. Heere, geef me de genade. Geef me, Heere, de wijsheid. Geef me, Heere, de moed om u zo te vertrouwen. Dat ik zelfs dat voor u over zeg. Want, Heere, dat bent u waard. En gemeente, zo brengt ook dit gebod ons weer bij Romeinen 7, die twee versen. En ik hoop dat ik daarmee een greep uit uw hart doe. En ook een greep uit jouw hart doe. O, in het licht van het negende gebod, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het zondige lichaam deze doods? Maar ik dank God door Jezus Christus, mijn Heere. Amen. We zingen Psalm 141, ik noemde het al, vers 3, 4 en 5. Psalm 141, vers 3, 4 en 5. Laat ons de Heere samen danken en bidden. Heere, bron van waarheid. Wat is de bron van de waarheid hoog? Die komt uit U. Wat is die bron goed, Heere? Want die zoekt ons behoud. En wat is de bron van de leugen diep? Want die komt uit de hel, uit de duivel. En wat is die bron vergiftig? Want die zoekt ons verderf. Heere, daarom bidden we U. Leer ons de waarheid liefhebben. Uw waarheid ontdekkend en nodigend, veroordelend en vrijsprekend. Leer ons uw waarheid liefhebben, dat ge het goede zoekt voor die het kwade zoeken. Dat ge het leven zoekt voor hen die uw dood zoeken. Wat een waarheid om lief te hebben. Om u, Heer Jezus, lief te hebben. Die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En leer ons en oefen ons, Heer, om van u uit de leugen te haten, te laten, te bestrijden. In welke vorm dan ook. Welk nut die ook lijkt te hebben. Leer de leugen te ontmaskeren. En daar niet ons oor, ons hart aan te lenen. Oefen ons om uw waarheid liever te hebben dan ons eigen gemak en het vasthouden aan onze zonden. Om uw waarheid te spreken, eerlijk en oprecht. Om uw waarheid te belijden, om het goede gerucht over onze naasten te bevorderen. Heere, zegen de diensten van deze zondag. Draagt u ze met ons mee, de avond, de nacht en de week door. Gedenk ons deze week. Een werkweek. Een week weer misschien aan nieuw werk mogen beginnen, wat ook zijn spanning geeft. Zegen deze week, de laatste schoolweek voor de basisscholen. Zegen ons alles op vakantie hopen te gaan, het eind van deze week of in een latere periode. Beveilig en behoed ons. En geef ons de levensvreugde om te genieten uw goede gaven, ook in een tijd van vakantie. Gedenk hen die niet op vakantie kunnen, om welke reden dan ook, die achterblijven hier, misschien ook vol zorg om anderen die wel op vakantie gaan. Zegen de bediening van uw woord in de komende tijd, zo u het geeft. Zegen al uw dienaren. Woon met uw geest in uw huis, in deze uw gemeente. Geef dat we als gemeente en predikanten, predikantsgezin, elkaar ook, na een heel aantal weken weer zullen mogen ontmoeten in de verbondenheid en de gebondenheid aan uw dienst en uw woord. Spaar ons allen. En als er iemand uit ons midden zou worden weggenomen, Heer, geef dat hij dan bereid is om u te ontmoeten. Hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ook nu zingen wij de 10 geboden des Heren. Het 1e, 7e en 9e vers. De 10 geboden des Heren, direct achter Psalm 150, vers 1, 7 en 9. Verhef nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.